Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk en vele anderen buiten het kerkgebouw, die meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee De Waard uit Amstelveen. Vanmorgen heeft u al kennis met hem kunnen maken en vervolgen we de stof van toen. Wekelijks is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12 uur. Daar is iedereen welkom, of u nu behoefte heeft aan stilte, aan een gesprek of rustig de binnenkant van het gebouw wil bekijken, wees welkom. Volgende week zondag is het weer de eerste zondag van de maand. Ook dan bent u welkom om na de morgendienst samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 55 vers 13 en 14. Zo zacht als olie is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden. Werp uw zorgen op de Heer. Zijn trouwe gunst duldt nimmer meer dat die hem vrezen wankelen zouden. Deze psalm spreekt over het vertrouwen dat we mogen hebben op Gods zorg en bijstand. Maar wie ergens anders opbouwt, zo zegt vers 14, die heeft geen toekomst. We zingen vers 13 en 14 van Psalm 55. We wensen elkaar hier, thuis, op vakantie of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen, Psalm 67, vers 2 en 3. Waar gaat het? Daar gaat het over de volken. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te samen. En u snapt al wel, dat slaat natuurlijk op Nineveh, die zich bekeert en dit als het ware mee kan zingen. Psalm 67, vers 2 en 3. Wij beleiden vanavond het geloof met Dort, hoofdstuk 1, artikel 2 tot met 4. En aansluitend zingen we psalm 117. Psalm die we niet heel vaak zingen is mijn inschatting. Maar het is eigenlijk wel een heel mooie psalm. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Dus psalm 117 als antwoord op de belijdenis. En dan belijden wij met Dort deze woorden. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. We samen bidden. Uw goedheid is in nood en dood voor ons, uw volk, oneindig groot. Van die goedheid mochten wij vanmorgen al horen en met uw hulp en uw bijstand willen we daar ook vanavond weer van horen. Ons opnieuw buigen over Jona, maar nu de laatste twee hoofdstukjes. En we bidden dat uw naam ook daarin wordt verheerlijkt. Heere Jezus, uw liefde en trouw zal schitteren. En dat we het zien. En ons, ja, eraan vergapen. Ons hart ophalen aan wie u bent. Aan uw trouwe zondaarsliefde. Laat ons dan ook maar zien dat we zondaar zijn. Vanuit onszelf zien we dat niet. We zijn er blind voor, we willen het ook helemaal niet zien. We lopen er voor weg. Maar wilt u ons dan terugtrekken, net als bij Jona, als we weglopen? Grijpt u ons maar in de kladden. Zet u ons stil. Trek ons tot u. Dan zullen wij u nalopen. Schenk zo opnieuw uw zegen en kom met uw Heilige Geest, die het woord moet openen en onze harten moet openen. Open het op en onder de preekstoel. Juist met alle anderen die een taak hebben in en rondom deze dienst. De organist, de koster, degene die de techniek beheert. Laat het ook thuis allemaal goed werken, opdat ook thuis in de huiskamers uw naam wordt gehoord, uw lof wordt gebracht en uw naam geprezen. Dit alles vragen we van u. Niet omdat wij dat verdienen. We hebben beleden dat wij midden in de zonde liggen, dat wij, tenzij dat u met uw genade komt, in het verderf liggen. Laat ons ook dat maar zien, maar verkondig ons dan, juist wanneer we dat zien, uw genade. We bidden het, in Jezus' naam. Amen. We gaan dus verder in Jona, en vanavond lezen we Jona 3 en 4. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineve, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineve was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineve geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineve werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet, zal God zich omkeren, waar rouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk en goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in 1 nacht ontstond en in 1 nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Tot zover het woord van de Heere. Jona gaat naar Nineve. De strijd is verloren, tenminste voor Jona dan. Voor de Heere is het gewonnen. En het lijkt wel, het is me misschien ook al opgevallen tijdens het lezen, dat dat het boekje Jona opnieuw begint. En het woord van de Heere kwam tot Jona. En dan is eigenlijk het enige verschil dat het voor de tweede keer komt. En dat is eigenlijk ook min of meer de ironie die het boekje Jona aaneenreigt. Alsof de Heere zegt tegen Jona, nou jongen, dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. Je moet naar Nineveh. En tegelijk, we zullen straks ook wel zien, die eerste twee hoofdstukken, die zijn absoluut niet voor niks geweest. Het is dus niet dat je die eerste twee hoofdstukken ook wel weg kan laten of zo. Goed, na die hernieuwde opdracht die Jona krijgt, zien we dus Jona naar Nineveh gaan. En in wat er dan gebeurt, willen we drie zaken belichten vanuit hoofdstuk 3 en 4. We kijken eerst naar Gods hart voor Nineveh. Vervolgens naar Jona's hart voor Nineveh. En vervolgens naar Gods hart voor Jona. En er zit dus best wel een beetje overlap tussen vanmorgen en vanavond. En tegelijk, ik hoop maar dat u meeneemt. En het zij dan maar wat herhaling. Maar dat u meeneemt hoe groot Gods hart is. Dat is de kern van wat het boekje Jona wil zeggen. En als daar twee preken voor nodig zijn om dat een klein beetje te gaan begrijpen, dan zij dat zo. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging door te zingen uit Psalm 63 uit Weerklank. En dan zingen wij het derde en het vierde vers. Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u weer laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven. En we zingen ook het vierde vers van Psalm 63. Ja, de koning van Israël verheugt zich in God en in zijn waarheid. En eigenlijk is de vraag waar we zo deze preek mee beginnen, of dat Jona dat ook doet. Want gemeente, na een lange reis komt Jona uiteindelijk in Nineveh aan. Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan. En dan begint hij te preken. En in vers 4 van hoofdstuk 3, daar staat in ieder geval de kern van de preek opgeschreven. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat is geen opbeurend verhaal, dat zagen we vanmorgen, maar het is wel een eerlijk verhaal. En eerlijkheid duurt het langst, hè, zo gaat het spreekwoord. En wat gebeurt er dan op die preek? En de mensen van Nineveh geloofden in God. Let op, ze geloofden in God. Die preek van Jona, die is dus voor hen geen mensenwoord. Nee, zij herkennen het als Gods woord. En alleen daaruit al kun je opmaken dat die bekering van de Nineviten, dat het echt is. Want deze God kenden zij eerder nog niet, maar ze herkennen dit woord wel als een woord van God. Het gaat hier ook niet om een bekering op bevel van de koning. De koning speelt wel een rol in dit hele gebeuren. En we moeten het ook zo lezen dat vers 6 en 7 chronologisch gezien aan vers 5 voorafgaan. Maar toch lezen wij het in een andere volgorde. Waarom? Ja, dat heeft te maken met hoe een Hebreeuws verhaal in elkaar steekt. Je had soms maar beperkte technieken, ook verhaaltechnieken. En de schrijver die, waarschijnlijk Jona, maar weet u niet helemaal zeker, maakt het niet uit. Maar de schrijver die haalt het even naar voren om te laten zien dat de aansporing van de koning niet nodig is in die stad Nineveh. Tuurlijk, die koning laat hem er wel uitgaan, maar die mensen zijn zelf ook al begonnen met zich te bekeren. Ze roepen zelf al een vaste uit en trekken rouwgewaden aan. Ze waren bij wijze van spreken, terwijl het bericht van de koning kwam, zelf al bezig om in hun kledingkast een stelletje zwarte kleren op te zoeken. Om in rouw te gaan, in zak en as. Uit alles blijkt dat deze bekering in Nineveh oprecht is. En zo ziet de Heere dat ook, hè? Vers 10. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. Dat is dus echt. Dat zij zich bekeerden, punt. En in het Nieuwe Testament horen we dat de Heer Jezus ook zeggen. Dan zegt hij: de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus een echte bekering. En dat op een preek van, hoe lang is die preek eigenlijk geweest? Dat weten we niet helemaal zeker. Het kan dat er meer gezegd is en dat vers 4 een samenvatting is. Maar in ieder geval hebben ze feitelijk aan deze samenvatting genoeg gehad. 8 woordjes in het Nederlands. En in het Hebreeuws 5. Dat kun je dus letterlijk op 1 hand tellen. En dat was genoeg. Hoeveel woorden heb jij nodig? Hoeveel woorden hebt u nodig van de Heere? En hoeveel woorden hebt u al gehoord? Ik wil vanavond met u een rekensom doen. Om dat een klein beetje tot u door te laten dringen. Ik weet niet hoe lang de preken zijn die u doorgaans hoort. En of de voorgangers hem uitschrijven en dus weten hoeveel woorden ze hebben. Nou, ik schrijf mijn preken uit en dan op een of andere manier, het is geen wet van mede en persen, maar kom ik altijd weer zo rond de 3000 woorden. Gemiddeld, zeg maar, 3000. Nou, je hebt 2 diensten op een zondag. Dus dat betekent 6000 woorden op een zondag. 52 zondagen in een jaar, dat is meer dan 300.000 woorden. 300.000 woorden van God voor u. Nou, vermenigvuldig dat is met je leeftijd. En dan hou je er zo een jaar of 5 van af voor die eerste paar levensjaar, dat je nog niet naar de kerk gaat, maar naar de oppas en zo. Dat je het allemaal misschien nog niet zo heel goed begrijpt. Maar dan heb je dus het aantal woorden van God dat je gehoord hebt. Minimaal. Dan loopt het dus al gauw, zoals we hier zitten, in de miljoenen. Voor sommigen in de tientallen miljoenen. En mag ik dan eens vragen vanavond? Dat is geen gekke vraag, toch? Heb je zich bekeerd? Heb jij je omgekeerd naar de Here? Ik vraag niet, ben je bekeerd? Want zo zegt vers 10 het ook niet. Nee, heb je je bekeerd? Ja, misschien zegt er nou vanavond wel iemand, ja, maar dat gaat toch maar zo niet. Oh nee, gaat dat zomaar niet? Bij Nineveh wel, daar was echt niet zo heel veel voor nodig. En als de Heere Jezus zelf zegt dat zij aan de goede kant zullen opstaan, dan moeten wij het niet wagen om te twijfelen aan de echtheid van die bekering. Als je je nog niet bekeerd hebt, waar zou dat dan aan kunnen liggen? Nou, denk hieraan. Die mensen van Nineveh, die hoorden dat woord en die namen het serieus als Gods woord. Dan ga je je bekeren. Als je je nog niet bekeerd hebt vanavond, dan neem je het woord van God nog niet serieus genoeg. Dan heb je nog niet werkelijk begrepen dat het Gods woord is. De mensen van Nineveh geloofden in God. Dat is nou het geheim van zalig worden. Dat je geloof hecht aan het woord van God. Dat je zegt, dit wat ik nu gehoord heb, dat is het woord van God voor mij. Ze namen die boodschap van het oordeel, die donderpreek, mag ik het zo eens zeggen, namen ze loepserieus. En ze smeekten God om berouw. En dan zou je kunnen zeggen met Psalm 116, toen hoorde God. Zo kun je eigenlijk vers 10 samenvatten. Toen hoorde God, hij is mijn liefde voor altijd waardig. Daarom, de Heere die laat zijn oordelen varen. En hoe doet de Heere dat? Dat is belangrijk om dat te zien, want dat laat het hart van de Heere zien. De Heere doet dat met blijdschap. De Heere heeft hart voor deze stad. En dat blijkt niet alleen uit vers 10, dat God berouw krijgt over het kwade, maar dat zit al in vers 3. Moeten we even goed meekijken. In vers 3, Nineveh was een geweldig grote stad, van 3 dagreizen doorsnee. Dat staat hier, in de herziene statenvertaling. In de statenvertaling staat een grote stad Gods. De vertaling van de herziene statenvertaling is wat begrijpelijker. De vertaling van de statenvertaling is wat dichter bij de grondtekst. En tegelijk, beide vertalingen hebben het volgens mij nog niet helemaal gevat. Er staat in het Hebreeuws een woordje, gedola, dat betekent heel letterlijk groot. Maar het Hebreeuws, dat kan ook wel eens afgeleide betekenissen hebben. Iemand die bijvoorbeeld heel belangrijk is, die wordt ook groot genoemd. Iemand die gewichtig is, die wordt letterlijk bijvoorbeeld zwaar genoemd. Nou, dus dat woordje groot, dat zou je ook mogen vertalen met belangrijk. En dat is de kleur die het hier heeft. De betekenis. Er staat letterlijk, deze stad is belangrijk voor God. En dan zit je dus in het hart van het evangelie, hè. Snapt u dat? Deze stad is belangrijk voor God. Waarom? Ja, omdat in deze stad meer dan 120.000 schepselen wonen die hij met zorg heeft gemaakt. Hij heeft ze geborduurd in de baarmoeders van hun moeders. En daarom is God uit op hun behoud. Vanmorgen kwam die tekst al even voorbij, dat de Heere geen vreugde heeft in de dood van de goddelozen. Ja, hier zien we waarom. Omdat die schepselen, omdat u en omdat jij hem aan het hart gaan. Daarom. God hoort de roep van het goddeloze Nineveh. De roep van het kwaad en in zijn goede tierenheid, omdat hij om die mensen geeft, zendt hij verkondigers van de blijde boodschap. Zo hebben we dat met elkaar beleden. Hè? In zijn goede tierenheid zendt hij verkondigers van de blijde boodschap. Want dat is het geweest. Ja, het is een donderpreek geweest. Maar het was een preek waarin het God behaagde om die mensen wakker te schudden. En dat ze zich gingen bekeren en het leven vonden. Ze hebben in de prediking van het oordeel iets van de genade van God geproefd. En als u dat ook kent. Als u in de prediking, zelfs van het oordeel van God, de genade vindt. Dan weet je, het is een blijde boodschap geweest. Ik heb het evangelie gehoord. Het is een boodschap geweest die gericht is op behoud, op mijn behoud. God is uit op behoud. En nergens zien we dat duidelijker dan in de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld. Paulus die zegt, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Hoorde u dat woordje? Liefde. Hetzelfde woord wat later de apostel Johannes gebruikt als hij schrijft, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. God had de wereld lief. Vijanden. Want de wereld, dat betekent bij Johannes de gevallen wereld. De wereld die een vuist naar God maakt. De wereld die met Jona zegt, weg met u. Ik wil u niet volgen. Ik accepteer niet wat u zegt. Die wereld. Opstandige schepselen. Laten we onze eigen naam vanavond er maar bij zetten, toch? Want dat zijn we. Rebellen. Opstandelingen. Maar voor zulken kwam de Heere. Voor zulke mensen gaf de Vader in liefde zijn zoon. Jona die moet naar Nineveh gaan om inderdaad het oordeel te preken. Maar behoud te bewerken. En dat kwam voort uit de liefde van God. En zo kwam in de volheid van de tijd ook de Heere Jezus. Maar terwijl Jona, dat hoorden we vanmorgen, niet bereid was, althans niet zomaar, daar is heel veel voor nodig geweest, was Christus wel bereid. Hij kwam om te preken Gods reddende en oordelende liefde. Die twee die gaan samen. Aan het kruis zien we dat. Het kruis is zichtbare prediking van de liefde van God. Dus als er nou vanavond iemand is die twijfelt. Die twijfelt, wil de Heere nou mij opzoeken met zijn liefde? Twijfelaars, of God in zijn zoon genadig wil zijn. Mag ik je dan eens de vraag stellen, waarom niet? Ja, maar dominee, ik heb er geen recht op. Nee, dat klopt. Je hebt er ook geen recht op. Maar net zo min als Nineveh dat. Je hebt zelfs nog een streepje voor op Nineveh. Waarom? Ik ga er zomaar vanuit dat u allemaal gedoopt bent. In het verbond gezet. De Heere heeft iets aan u beloofd en dan mag je op pleiten. Nineveh had het niet. Ze waren geen verbondsvolk. Maar hoor juist dan het evangelie dat zegt. En Nineveh was een belangrijke stad voor God. Dat is Gods hart voor Nineveh. Dan gaan we naar het tweede. Jona's hart voor Nineveh. Want Jona die vindt Nineveh niet zo'n heel belangrijke stad. Helaas. Het hart van Jona is nog steeds niet goed afgesteld op zijn schepper, op zijn redder. Want we horen dat als God de stad spaart en Jona dat een beetje in de gaten krijgt, dat hij ja, niet zomaar een beetje boos wordt, maar woedend. Hij ontsteekt, hè, weer zo'n mooi letterlijk woord in het Hebreeuws, hij vat vlam, zeg maar. Hij ontsteekt. Je zou misschien ook wel mogen zeggen, hij ontploft. Dat is wat Jona doet. Woedend. Maar hij gaat wel bidden. Ja, hij gaat bidden. Maar het is een afgrijselijk gebed. Ik weet niet of u wel eens van die afgrijselijke gebeden hebt gehad. Gebeden die helemaal vol zijn van jezelf, waarin je eigenlijk jezelf verheerlijkt. Van die farizeeërs gebeden, waarin je God de weg wel even voorschrijft. En als je er dan over nadenkt, dan kom jij niet meer op je knietjes tot Gods troon, maar dan ligt God op je knieën voor jouw troon. He, zulke gebeden. Ik zat er tijdens de voorbereiding nog even over na te denken. Wat een lef heeft een mens eigenlijk. Een mens net als Jona. Want Jona, wat heeft hij allemaal meegemaakt? Nou, een paar dingen. Hij is een speelbal geweest van de golven in dat schip. En ook buiten dat schip. Psalm 42, vers 4. Al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Heeft hij aan de lijve ondervonden. Hij heeft in het ijskoude water gelegen. Het was hem uitdrukkelijk verklaard. Die golven komen van de Heere. Je ligt hier niet zomaar, Jona. Je ligt hier in het oordeel van God. Maar de mond van Jona is nog steeds niet gestopt. Dat is nou een mens. En wat zou het nou heerlijk zijn? Als God je daarvan verlost. Als je door genade leert bidden, uw wil geschieden. In alle dingen. Dus het gebed is afgrijselijk. Waarom dan precies? Nou, Jona die gaat in dat gebed, vers 2, gaat hij al zijn kaarten op tafel gooien. En vanaf het begin af aan was Jona's bezwaar dat de missie niet hopeloos zou zijn. En dat wilde hij eigenlijk wel. Hij wilde dat die missie niet zou slagen. Hij voorzag dat als die mensen zich zouden bekeren, dat God ze nog zou behouden ook. Toen nou zeg. Aangrijpend, hè? Want Jona is zo dicht bij de Heere. Moest kijken wat hij zegt in het tweede deel van vers 2. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. En bij woord je genadig, als u een Bijbel hebt met tekstverwijzingen, dan ziet u een tekstverwijzing naar Exodus 34. Naar de zelfopenbaring van God. Als God zichzelf bekend maakt, dan doet hij dat met deze woorden. Prachtig gedeelte. Maar Jona die claimt God voor zichzelf. En het recht op die kennis van God, dat hij genadig en barmhartig is, dat wil hij voor zichzelf houden. Het is alleen voor mij. Alleen voor ons en niet voor hen. Het diepste probleem van Jona is dat hij God niet aanbidt. In zijn wezen, in wie hij is. Hij zegt wel dat hij weet dat God barmhartig is, maar weet hij het echt? Nee. In ieder geval, we moeten het zo zeggen, hij is het op dit moment weer helemaal kwijt. Jona die leeft weer boven zijn stand. Dat is nou het voortdurende probleem van al Gods kinderen. Genade, dat wordt zo gemakkelijk iets waar je natuurlijk recht op hebt en een andere natuurlijk niet. maar toets je leven er eens aan. Denken wij ook zo, op dit moment, over genade? Ja, natuurlijk. Ja, wij zitten in de kerk en ja, die andere mensen niet. En als je dat ergens wel herkent, let er dan eens op, 10-1 dat het zo is, dat de aanbidding in je leven verstomd is. Dat zeg maar het wonder van die vis, het wonder van die redding, dat alweer heel lang geleden is. En dat het je eigenlijk weinig meer doet. Dus laten we Jona vanavond maar niet te hard vallen. Laten we ook maar heel dicht bij onszelf blijven. Wat ligt hier nou op van het evangelie? Wat is nou de goede boodschap? Het goede nieuws dat je vanavond mee naar huis mag nemen. Nou, het goede nieuws is dat Gods hart ruimer is, royaler is, dan dat wij ons kunnen voorstellen. En dan bedoel ik niet dat God dan maar de zonde door de vingers ziet. Dat bedoel ik niet met dat royale. Nee, als Nineveh zich niet had bekeerd, dan hadden ze hetzelfde ondergaan als Sodom en Gomorra. Daar is de schrift volkomen duidelijk over. Nee, als het gaat om de ruimhartigheid van God, dan bedoel ik dat zijn ontferming, zijn barmhartigheid, dat niet maar schoorvoetend is. Dat denken wij vaak wel. Dat God ons dan wel genadig moet zijn. Want ja, we komen nu eenmaal met het bloed van Christus naar hem toe. Ja, het is wel zo dat God het zich aan zichzelf verplicht heeft. Maar u moet niet denken dat het niet van harte gaat. De Heere zegt niet, ik moet u zalig maken. De Heere zegt, ik wil je zalig maken. Dat is zijn hart. En je mag daarom ook wel meenemen. Ik zal maar even een klein uitstapje, maar misschien worstel je daar wel mee. Dat het Oude Testament een ander beeld van God zou schetsen dan het Nieuwe Testament. Het kan ook zomaar zijn dat je die opmerking om je heen wel eens hoort. Ja, het Oude Testament, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Dat is zo'n strenge God en zo. Ja, het Nieuwe Testament, ja, nee, dat ligt me wel. Nou, laat het boekje Jona je er alsjeblieft van genezen. Zeldzaam. Hoe rijk hier Gods barmhartigheid, en Gods geduld en Gods ontferming worden geschilderd. En, ook in het Oude Testament, het bevel van geloof en bekering, dat predikt niet alleen de Heer Jezus, dat predikt ook Jona in die zin. Het bevel van geloof en bekering, dat wordt gepreekt en dat wordt geloofd. En dat is nou precies waar Jona moeite mee heeft. Jona's hart voor Nineveh is niet zo groot als Gods hart voor Nineveh. Dat zien we tot nu toe eigenlijk. En nu is de vraag, hoe kan dat? Hoe kan het nou dat Jona dit niet ziet? Nou weet je, je zou kunnen zeggen, Jona heeft gespijbeld. Ik weet niet of jullie wel eens spijbelen. Ik hoop het niet. Spijbelen is over het algemeen niet heel verstandig om twee redenen. De eerste reden, tenminste dat zullen wij als eerste reden meestal noemen, is dat je straf krijgt. En de tweede reden, dat is eigenlijk natuurlijk de belangrijkste reden, daarom krijg je straf, is dat je bepaalde lesstof mist die je natuurlijk wel nodig hebt. Je moet bepaalde kennis opdoen om je examen te kunnen halen. En als je de lessen mist, dan mis je de kennis. Nou, Jona heeft ook gespijbeld. Gespijbeld van de school van de Heilige Geest. Dat is de school waar al Gods kinderen les op krijgen. En op die school gaat het over de Heere Jezus. De Heere Jezus die zegt, leer van mij, leren, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat leer je op de school van de Heilige Geest. Dan leer je dus meer en meer de Heere Jezus kennen in al zijn liefde en zijn zachtmoedigheid en zijn nederigheid. Ja, en als je dat leert, ja, dan gaat er ook in je eigen leven iets veranderen. als je iets proeft van de zachtmoedigheid van de Heer Jezus, dan vind je zo'n vreugde in Gods barmhartigheid. Dat verandert je. En Jona mist dat. Jona mist die vreugde in Gods barmhartigheid, in zijn wezen. Hij heeft gespijbeld. Hij dacht nu wel genoeg te weten van Gods barmhartigheid, want ja, hij wist toch van Gods redding voor zichzelf. Dat is toch genoeg? En juist dan gaan we kijken naar Gods hart voor Jona. Hoe pakt dit uit, dat spijbelen van Jona, voor hemzelf? Wat zegt de Heere vervolgens tegen hem? Wat een geduld heeft God met Jona. Met zijn ongehoorzame, onwillige, mokkende profeet. Je zou kunnen denken aan een soort kleuter. Kleuters kunnen heel lief zijn. Soms kun je kleuters ook achter de behang plakken. Want ze kunnen gigantisch lang soms... ja, een beetje blijven zeuren over iets wat ze niet mogen. Terwijl je volkomen duidelijk bent geweest. Of misschien gebeurt dat alleen bij ons hoor, dat weet ik niet, bij ons thuis. Maar geduld. Dat geduld van God voor dat stampende Jonaatje. Dat was er niet alleen tot aan de vis. Maar dat was er ook na de vis. Bijzonder. En we zaten er vanmorgen nog een beetje over na te praten. En toen zei een van de broeders. En ik wil geen broeder zwart maken. Dus ik zeg maar bij dat ik het zelf ook zo had gedaan, denk ik. Wat voor vis hadden wij gestuurd? Ik denk een haai. Maar zo niet God. En ook daarna niet. Gods geduld met Jona. Gaat verder. Toen het hele liedje weer van vooraf aan begon. Een kind van God kan zo ontzettend hardleers zijn. Zo ontzettend diep vallen ook. Ze kunnen de grootste egoïsten zijn op aarde. Ook al heb je genade ontvangen, dan kan dat. En nee, het boek Jona gaat niet in de eerste plaats over kinderen van God. Dat gaat geen enkel Bijbelboek. Ieder Bijbelboek gaat in de eerste plaats over Gods werk. En vervolgens in afgeleide zin pas over hoe kinderen van God daar soms op reageren. Maar toch, een tipje van de sluier ligt de Bijbel dan vaak wel op. Nou, vanavond ook. En Jona is toch wel een aangrijpend dieptepunt als het gaat om het reageren op die genade van God. Zo'n dieptepunt, dat mag u gerust weten, dat ik me oprecht een poosje heb afgevraagd, is Jona nou een kind van God of niet? Omdat het zo schokkend is wat je aantreft. En tegelijk, 2 Koningen 14 vers 25 en hoofdstuk 2 vers 1 van Jona zijn helder genoeg. Jona is een kind van God. En toen ik dat zag, toen werd de troost ook zichtbaar. Van dit gedeelte. Misschien is er wel een kind van God dat naar zichzelf kijkt en af en toe behoorlijk wat vraagtekens krijgt. Dat kan. Ja, dan heb je de Bijbel voor je die altijd zo goud eerlijk met je is. Dat is het mooie. Er wordt geen enkel kind van God opgehemeld en ook Jona niet. Dan zou die het willen. Het gebeurt niet. Ook Jona kan het alleen maar van genade hebben. Zelfs als hij die genade voor anderen nog niet wil aanvaarden. En de Heere is en blijft geduldig met Jona. Jona wordt woedend. De Heere niet. Zou u geduldig zijn tegenover zo'n verstokte zondaar, dan heb je zoveel werk aan die boom gehad en dan nog geen vrucht. Laat hem ook nog dit jaar staan, zegt de Heere. Geduld tegenover een gemene Jona, want zo mogen we hem toch ook wel noemen en moeten we hem ook noemen. Jona is gemeen. Waarom mag Jona wel bidden vanuit de vis om redding? En mag Nineveh dat niet? Waarom mag hij het wel ontvangen en Nineveh niet? Jona is niet eerlijk. Jona is gemeen, oneerlijk. Misschien herken je dat bij jezelf ook wel eens. Dat je gemeen, oneerlijk bent. Wat doet de Heere dan? Nou, de Heere die gaat Jona in alle zachtmoedigheid onderwijzen. Hij gaat een wonderboom sturen. Dit keer dus niet iets wat al bestaat, maar hij maakt speciaal voor Jona een wonderboom. Die laat hij opkomen. En Jona is er blij mee, want het is warm daar. Hij zat in de brandende zon, hij had een soort hutje voor zichzelf gemaakt. Maar ja, meer dan een paar bladeren en een paar takken was het ook niet. En dan staat er daar ineens een prachtige boom. En dan zit hij in de schaduw. Maar dan de volgende dag stuurt de Heere 's morgens een worm en die vreet de wortels aan en binnen een paar uur is het gebeurd. En dan zo tussen 12 en 3 op het heetst van de dag een verzengende oostenwind. Nou, we hebben het gehoord op het nieuws, hè, in Zuid-Europa. Het kon oplopen tot 50 graden zo ongeveer. Ja, ik weet niet of u daarin durft te zitten, maar ik niet. Nou, Jona die wordt aanmächtig. Er staat in vers 6 dat hij bevrijd wordt van zijn kwelling. Het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat Jona anders had gestorven van de hitte. Zo heet. En Jona is dus blij met die boom, want die boom die beschermt hem. Daarom is hij aan die boom gehecht. Niet omdat hij iets aan die boom gedaan heeft. Die boom is door de Heere daar neergezet. Die heeft hem laten groeien. Jona heeft hem geen water gegeven. Niks. Maar waarom? Zo vervolgt de Heere. Dat is deel 2 van de les. Waarom mag ik dan niet bewogen zijn met het lot van de mensen die ik wel geschapen heb? Dus in dat onderwijs is sprake van een overtreffende trap. Jona, jij bent begaan met 1 boom waar je helemaal niks aan gedaan hebt. Ik mag dan toch zeker begaan zijn met 120.000 mensen en ontzettend veel vee die ik wel gemaakt heb. Zo geeft de Heere heel geduldig onderwijs aan Jona, net zo lang totdat Jona het snapt. Of zou moeten snappen, want heeft Jona het begrepen, dat weten we niet. Het boekje eindigt heel abrupt met vers 11. Wij noemen dat in de literatuur een open einde. En wat bedoelt een open einde? Nou, misschien heb je wel eens een boek gelezen wat een open eind had en je zat daar nog eens wat over na te denken. Ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Wat zou ik doen? Nou, dat is precies de vraag die de Heere je vanavond wil stellen. Het gaat dus nu niet langer om Jona, maar het gaat om u en het gaat om jou. Bent u het eens met de Heere? Wat is op deze rijke, vrije genade van God jouw antwoord? Verheerlijk je hem in zijn genade? Als je Gods genade claimt voor jezelf, dan heb je het niet begrepen. Jezus Christus leert ons, er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Dat zegt hij als de tollenaren, de hoeren, de zondaren tot Jezus Christus komen. En dan worden ze door hem als lammeren in zijn armen gedragen. Hij sluit ze met blijdschap in zijn armen. Hij zegt, kom maar, kom maar. En de engelen in de hemel die vieren feest. Weer één. Die zich straks zal verblijden met ons. En samen met ons hem de lof zal brengen. En dan lezen wij een openbaring. Na deze zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het lam. En wat roept die menigte dan? De zaligheid zij aan onze God die op de troon zit en het lam. En wie zien we daar staan? Mensen uit alle geslachten, talen en volken. Ook Nineveh. Die mannen van Nineveh zullen daar staan. En u moet voor uzelf vanavond, en jij, deze vraag beantwoorden. en ik. Amen. Psalm 103, vers 4 en 7 is ons antwoord op de verkondiging waar we zingen van de goede tierenheid en de ontferming van de Heer. Psalm 103, het vierde vers, letten we op de woorden: barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd. En dat is echt gebeurd, hè, door Jona, door mij, door u, langmoedig en weldadig. De Heer is groot. Van goede tierenheid. En ook het zevende van Psalm 103. Laten we danken en met voor elkaar ook bidden. U weet wel, Heere, wat van uw maaksel te wachten is. Nee, u hebt niet gek opgekeken toen Jona wegliep. U wist het al. Maar u hebt hem niet uit uw boek gestoten, geschrapt. Nee, want Jezus Christus had ook voor Jona het bloed gestort. En daarom hebt u zoveel werk aan hem verricht. Maar ook ons wilt u bezoeken met uw genade. En we bidden dat het bloed van de Heer Jezus Christus ook het onze mag zijn. En geef dan ook dat we die genade zo diep gaan verstaan, dat we gunnend worden. En laat het niet zo zijn dat Nineveh ons voorgaat in het koninkrijk. De Heer Jezus zelf hoorde wij zeggen met aangrijpende woorden dat de mannen van Nineveh dit geslacht zullen veroordelen. En dat geslacht, dat zijn de mensen die uw prediking hebben gehoord, maar die het hebben uitgemaakt voor duivelswerk en die zich niet hebben bekeerd. Heren, we hebben de prediking gehoord. En laat het dan niet zo zijn dat wij ons niet bekeren. We bidden dat u ons nabij bent als we weer naar huis gaan. We bidden voor het geheel van de gemeente. We bidden voor degene die herstellen van een ongeluk of een operatie. Maar we bidden ook voor hen die al zo lang daarop wachten. Je kunt soms als mens de moed verliezen. Maar geef dan dat we toch het vertrouwen in u mogen hebben, dat u altijd nabij ons bent. En dat u ook weet wat goed is voor ons. Er staat in uw woord dat u voor uw kinderen alle dingen doet meewerken ten goede. Laat dat de tekst zijn, de belofte waar we ons aan vast mogen houden. We bidden vooral degenen die eenzaam zijn. We bidden ook dat de gemeente een bezoekende gemeente mag zijn. Dat mensen niet eenzaam zullen blijven. Geef ook daarin de doorwerking van de prediking van vanavond. We bidden voor de nood van de wereld om ons heen. Zoveel zorgen, zoveel ellende, zoveel oorlog. Ja, wat dat betreft is de wereld een hel. En dat vinden wij in West-Europa vaak moeilijk om te zeggen, want wij hebben het zo goed. Maar op zoveel plaatsen in deze wereld is het wel zo. En vinden de meest afgrijzelijke dingen plaats. We bidden dat u zich ontfermt. Zoals u zich over Nineveh ontfermde. En over Jona, ontferm u zo ook over deze wereld. En we bidden als christelijke gemeente, als Maranatha gemeente. Heere Jezus, kom spoedig. Kom, opdat we de bruiloft van u mogen vieren, samen met de mannen van Nineveh. Verhoor zo ons gebed en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Laten wij tot slot nog zingen uit Psalm 97, uit Weerklank, het vierde en het vijfde vers. Uw oordeel lang verwacht dat Sion vreugde bracht. Daar heb je het weer, vreugde over het oordeel. En we zingen ook het vijfde. U die de Heer bemint, bij hem bescherming vindt, als goddeloze woede wil voor het kwaad u hoeden. 97, 4 en 5. gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen. Wat zeg je?